het NOS Journaal.
De avond van Radio 5. Human. Oba Live.
Goedenavond, welkom bij de zomer van Oba Live. Mijn naam is Onno Blom en het komende uur ga ik praten met Ingmar Heitse, een van de beste, maar ook een van de meest succesvolle dichters van dit moment. Welkom, Ingmar.
Dankjewel, goedenavond.
Ik ben om te beginnen ontzettend blij dat je het hebt gehaald. Wij nemen dit gesprek op in Amsterdam. En een tijdje geleden zou dat nog niet heel gemakkelijk zijn geweest om jou hier voor microfoon te krijgen.
Nee, dat klopt. Ja, dat is alweer een paar jaar terug, maar inderdaad. Er was een tijd dat ik niet veel mijn stad Utrecht uitkwam. En me vrij beroerd ging voelen als ik dat wel deed. Maar goed, na een hoop vijf en zes en een hoop rijbewijzen is het gelukt om Nederland weer te veroveren.
Ja.
En nou, dat is me goed ook.
Maar je praat er luchthartig over. Je hebt er ook over geschreven in je scooterdagboek met name. En dat is heel licht van toon en ook zeer humoristisch. Maar eigenlijk was dat een treurige en tragische situatie. Je hebt er jaren over gedaan.
Het was een lullig probleem. En het heeft ook veel te lang geduurd. Maar ik kan er luchtig over doen, omdat terwijl het aan de hand was, om de moed er een beetje in te houden. En toen het was afgelopen, het is goed afgelopen. Dus dat helpt heel erg.
Ja. Nee, je hebt de spanning er wel ingehouden, hè? Want in die scooterdagboeken, daar rij je dus op je Vespa rond door Utrecht en durft niet over de stadsgrenzen. Ja. Eigenlijk niet eens omdat je niet ergens naartoe durft, maar omdat je het niet kan verdragen dat je niet heel dicht bij huis bent, toch?
Ja, dat was het probleem.
Reiswee noemde je dat.
Dat was in een notendop het probleem, inderdaad. Maar de wereld is dan wel klein. En nou is Utrecht een leuke stad. Maar, het is elders in de wereld is misschien ook nog wel iets te zien wat de moeite waard zou kunnen zijn. Dus ja. Ik ben blij dat de wereld weer wat groter is.
Nee, want ik kan me herinneren dat ik in 2005 heb ik je zien optreden in Carré. Want dan werd daar de remake van de legendarische poëzieavond in Carré in 1966 gemaakt. En daar was jij bij.
Ja.
En dat was een enorme overwinning, moet dat zijn geweest.
Ja, nou, toen was het ook nog helemaal niet. Dat was zo'n leuke avond, maar het is helemaal niet leuk voor mij om te doen. Want ik ben inderdaad met gierende banden heen gereden door een goede vriend.
Ja.
En ik ben met het podium opgerend en heb 5 minuten voorgelezen als een soort konijn in de koplamp. En ik zat 10 minuten later, zat ik alweer in de auto terug naar Utrecht. Dat was even aantikken.
Maar echt bevangen door de angst, toch? Gewoon totaal van de kaart.
Het was echt heel lastig, ja. Dit was een goed voorbeeld van wat ik een tijd lang moest doen. Van ja, als iets nou echt zo de moeite waard is, dat je al het gezeik ervoor over hebt en al die ellende, dan doe je het wel. Ja. Zo'n poëzie in Carré, dat was een historische avond in wording. Ik dacht, als ik daar niet bij ben. Ik ben er wel een paar keer uitgebroken ook, hoor. De momenten zijn op de vingers van één hand te tellen. Maar ik heb hetzelfde gedaan voor de Stones op het Malieveld.
Keith Richards.
Ik heb zijn ring. Ik draag zijn ring op dit moment. Dit is een replica van zijn doodshoofdring. Ja. Zo erg is het. Ik denk heel vaak in situaties, wat zou Keith Richards nu doen? En ik kan hem dan niet echt voorstellen. Maar het is een rustgevende gedachte. Vooral dat ik inderdaad besefte wat echt sterrendom is op het Malieveld. Wie er was, weet dat. Het heeft zeg maar ongeveer kwartier geregend van het concert. En de rest van het concert heeft het echt gegoten. Het was echt verschrikkelijk. We waren allemaal zeiknat. Wij werden nat, maar zij ook. We stonden in dezelfde regen als de Rolling Stones. En ik stond daar en ik was daar trots op. En toen dacht ik, ben je dus echt een wereldster. Als je dat in iemand los kan maken. Dat je al blij bent dat je in dezelfde regen mag staan als Keith Richards. Dan heb je impact op iemands leven.
En jij beschikt kennelijk over het talent van bewondering.
Hè? Ja, zeker. Ik geef toe dat het ook een talent is. In dit geval wel. Ik ben goed in het bewonderen van mensen die ik...
We komen daar zo meteen nog even op. Want je hebt een keuze gemaakt uit jouw favoriete dichterskast, zou ik haast willen zeggen. Hè? Dus een soort een alternatieve jukebox heb je gemaakt uit de Nederlandse poëzie.
Daar
wil ik graag met je over praten. Maar ik blijf nog heel even hangen. En daarna stappen we onmiddellijk af van het trauma, van het reizen. Maar als je bevangen bent door de angst, dan is het vrij normaal dat je probeert te zoeken waar dat eigenlijk vandaan komt. Heb je een idee waar die angst geworteld is? Hè? Want ik heb begrepen, en dat begrijp ik gewoon uit de boeken die je daarover hebt geschreven, dat er allerlei psychologen zijn geweest die je angst graag wilden verklaren uit een jeugdtrauma.
Ja, althans,
maar daar
dat,
bleek
dat
geen sprake
was,
van.
Ja, dat was één school inderdaad. Ja, als het er is, hebben we het niet gevonden.
Nee.
Dat is een nadeel aan benadering vanuit jeugdtrauma's... Of sowieso eerdere gebeurtenissen in je leven die je al niet verdrongen hebt. Dat is het lullige eraan van, ja... Als iemand zegt, van ja, dat weet je niet, je weet het nog wel, maar je hebt dat verdrongen. Ja, dat kun je nooit...
Kan je niet tegen verweren.
Dat is religieus denken.
Ja,
van, ja, waar is God dan? Ja, nee, maar daar gaat het niet om. Jij kan niet bewijzen dat hij niet bestaat. Ja, dus dat is het probleem. En natuurlijk gaat het erom in psychologie, zeker met dit soort, wat je lichte problemen kunt noemen, in de zin dat we het niet over een psychose hebben waarvoor je opgenomen dient te worden, maar gewoon een angststoornis die heel veel mensen hebben. Het gaat erom dat je iets vindt wat werkt, zeg maar. Als een jeugdtrauma verzinnen had gewerkt, was ik er oké mee geweest. Maar ja, dat werkte toevallig niet. Ik heb iets anders gevonden wat beter werkte. En dat was een soort coach. En die heeft me eigenlijk een enigszins leren omdenken. Mijn gedachten leren ombuigen. En dat bleek voor mij omdat ik daarbij mijn hersens echt moet gebruiken. In plaats van iets voelen waarvan ik... Wat ik me niet herinner.
Ja,
werkt dat beter. Ja, en dat is... En daar heb ik nog elke dag eigenlijk plezier van. Want dat is eigenlijk een hele eenvoudige manier van denken die mij echt helpt.
Is dat ook een manier van denken die je helpt bij denken sowieso? Of alleen om dit probleem te omzeilen, dan wel uit te schakelen?
Nou, het helpt bij het omgaan met elk probleem dat uitzichtloos lijkt. En dat is eigenlijk het probleem gewoon tot het gaatje doordenken. Dat is heel simpel. Je zou bijna zeggen... eenvoudiger kan niet.
Ja.
Je stapt in een lift en je denkt als dat maar goed gaat. En dan denk je van, ja, waar zijn liften eigenlijk voor gebouwd? Ja, op zich om mensen te vervoeren. Zijn ze gebouwd om steeds vast te lopen? Nee, eigenlijk niet. Is het niet zo'n beste lift? Dus is de kans een heel groot dat je vastloopt? Ja, eigenlijk niet. Maar ja, het kan wel gebeuren. Ja, het kan wel gebeuren. Nou, wat gebeurt er dan als je vastloopt? Ja, dan kan ik er niet meer uit. Oké, okay?
En dan?
En dan, ja. Nou, wat gebeurt er dan, denk je? Ja, op een gegeven moment komt er wel een monteur, denk ik. Want alle liften hebben knopjes en ik heb mijn telefoon bij me. En mijn vriendin weet dat ik hier ben. Dus zo groot is de kans dat je nooit meer die lift uitkomt. Ja, eigenlijk is die kans nul. En dan weer terugkeren naar de gedachte van... ja, maar die dingen zijn toch ook bedoeld om je van A naar B te brengen... en niet om vast te lopen. En als je dat maar volhoudt, ten aanzien van alle hersenschimmen die een mens heeft, dan kom je een heel eind.
Ja. Je hebt een gedicht geschreven en dat opent jouw verzamelbundel Alle Goeds. En dat heet Hypochonder. Zou je dat willen lezen? Want dat heeft wel enige betrekking op
de
manier van denken zoals je die in ieder geval tot voor kort...
Op een minder succesvolle manier van denken.
Ja.
Hypochonder. Sinds de dag dat ik uit de hemel kwam gevallen op mijn achterhoofd, gaat het niet goed. Mijn bloedbaan regent in mijn trommelvliezen. In mijn slaap dansen mijn armen en benen tegen elkaar in. Hier staat gelukkig veel tegenover. Ik bezorg met regelmaat volle bushokjes de zenuwen... door grijnzend mijn hart omhoog te houden... voordat ik het met een zuigend geluid terugstop in mijn hersenpan. Af en toe lach ik met tanden van kaas. Steeds vaker daagt het luxe besef dat een mens zijn leven voor zich heeft... om het ademen af te leren.
Ja, prachtig. Ja, ben jij van de school die vindt dat eigenlijk tragedie en treurnis zich beter lenen voor de poëzie dan vrolijkheid?
Nou, zo begon ik wel. Ja, op een gegeven moment houdt het op. Op een gegeven moment word je dat zat en besef je ook dat het helemaal niet zo is. Maar aanvankelijk denk je wel van ja, als er niks aan de hand is, waarom zou je dan...
Daar kom je wel vandaan. Ja.
Ja, daar kom ik echt vandaan.
Nee, want dat wat ik heb kunnen opmaken uit hoe zich jouw jeugd... als we het dan over een jeugdtrauma zouden hebben... of iets duisters in de jeugd, dan... Nou ja, je kent het gezegd, het spreekwoord, hè? Dus dat een slechte jeugd een goudmijn voor een dichter zou zijn... dan zou jij helemaal geen stofje goud ter beschikking hebben, volgens mij.
Nee,
een geweldige jeugd gehad.
Ik had een beangstigend prettige jeugd, ja.
Dus daar niks van goed?
Nee, werkelijk niet zo goed. Dus,
ja. Want kan jij jezelf beschrijven als jongetje? Ik ben natuurlijk altijd geïnteresseerd in wat de oorsprong is ook... van de poëzie. En wat ik in ieder geval weet uit je werk... is dat jij iemand was die ongelooflijk veel naar muziek heeft geluisterd.
Ja, ja.
Heel veel heeft gelezen al heel jong. Maar ook heel veel cabaret hebt gehoord.
Ja, vooral, ik was... Als ik heb het uit de tweede hand, maar ik kan het me ook nog wel zelf herinneren. Dat ik inderdaad met een hele grote koptelefoon op alle platen van mijn, met name mijn moeder zat te draaien. Want die hield echt van cabaret. En we hadden dus, we hadden lang speelplaten en we hadden een tape deck met grote spoelen. We hebben het over begin jaren 70.
Ja.
Dat heb ik verslonden en dat ken ik nog uit mijn hoofd. Dus dat is inderdaad 1,5 meter vinyl.
Noem eens wat. Wat zit er dan in je hoofd?
Oh, zeer veel van Frans Halsema, Gerard Cox, ook samen natuurlijk. Oude dingen waar ik heel weinig van begreep. Van Wim Kan tot Lurelei en Cursief. Allemaal dingen die heel ver boven mijn hoofd gingen. Dat moet je ook begrijpen. Zeker als het over actualiteit ging. Ik lachte er wel om. En ik begreep ook wel soms waarom het grappig was. Maar ik begreep niet de aanleiding. Ik wist niet, zeg maar, als Wim Kan het over een politieke. Ik wist niet wie die lui waren, zeg maar. Nee.
En stelde je dan voor, als je zat te luisteren, dat jij dan degene later was die dezelfde grappen maakte en het publiek aan het lachen kreeg? Of is dat een te concrete sprong? Zo begin je natuurlijk niet te luisteren. Maar ik kan me voorstellen dat als je dat dag in dag uit doet en je raakt helemaal vol van die zinnen, van die cabaretiers.
Ja, je beseft wel, zeg maar, dat je met taal, zeg maar, mensen kunt ontroeren als je er een mooi liedje van maakt. Dus ook met muziek natuurlijk. Want dat gaat in cabaret natuurlijk uiteraard samen. Dat het een kan niet zonder het ander. En dat je mensen kunt amuseren. Kortom, dat je ze op een bepaalde manier kunt raken, kunt bewegen. En dat is het dus al heel jong ingeprent, van dat je daar taal ook voor kunt gebruiken. En dat het uiteindelijk dan poëzie werd. Misschien is dat toevallig omdat ik daar het meeste affiniteit mee had. Maar dat begon maar op een dag, zeg maar.
Want denk jij dat het nog steeds zo is dat als jij nu gedichten schrijft, dat de taal van toen, ook van die cabaretiers, het is natuurlijk niet het enige wat je luistert. Je luistert naar muziek, cabaret, jazz ook, heb ik begrepen. En je las veel. Iets van die teksten van die cabaretiers van Leonard Nijg bijvoorbeeld. Helden van jou. Zit dat nog in jouw poëzie van nu?
Het is wel een beetje verder gedreven, maar ik vind het nog steeds goed. En ik vind nog steeds dat het een valide manier is om tot een tekst te komen. Om heel goed dat soort tekstdichters te lezen en te beluisteren.
Ja.
En te zien wat poëzie met muziek te maken heeft. Want eigenlijk is dat het grote vraagstuk waar ik eigenlijk mijn leven lang al mee bezig ben. Van een liedtekst is niet automatisch een gedicht en ook niet omgekeerd. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar ze hebben wel heel veel met elkaar te maken. En de vraag
waar ligt dan de scheiding? Is dat voor jou? Ik bedoel, je kan natuurlijk over reden twisten, dat begrijpt iedereen.
Dat komt.
Daar is ook heel veel discussie over. Het is zelfs zo dat daar onder sommige dichters en onder academici ook wel eens wordt neergekeken op teksten die je bij wijze van spreken zou kunnen zingen.
Ja.
Die ook toegankelijk zijn.
Ja,
heb je er eigenlijk last van gehad in de receptie van jouw gedicht? Jouw gedichten zijn zeer toegankelijk, maar ze zijn niet oppervlakkig. He, er zit van alles in, maar je moet het er ook in willen lezen.
Nee, toen ik begon als dichter en opgroeide als dichter, besef ik pas achteraf dat er ook een aantal critici. Sommigen vonden het meteen heel leuk, anderen niet.
Ja.
Iemand als Hans Warren, Mario Molenaar, die vonden het meteen heel leuk. En mensen als pak een beetje Maarten Doorman of Piet Gebrandi of Jos Joost, die vonden het meteen niks. En uiteindelijk.
Is dat veranderd eigenlijk door de jaren? Deze types zijn nog altijd kritisch.
Nee, ik ben alleen maar enthousiastelingen kwijtgeraakt eigenlijk.
Het gaat van kwaad tot erg. Je kreeg er enorm veel lezers bij en critici die haakten af.
Ja, maar dat is ook. Ik heb ook geleerd, naarmate je langer met schrijven bezig bent, dat er. Ook al denk je in het begin van bijna niemand vindt het aardig wat ik doe, op een gegeven moment verander je. En dan is altijd alweer iemand die terugverlangt naar wat je deed. En dus uiteindelijk is ook wat je moet leren is dat je denkt zelf van ik groei op als dichter en die critici zijn een soort vaste waarde, maar het is niet waar. Die groeien ook op. En die profileren zich ook op een bepaalde manier. En die zetten ook een bepaalde opinie neer. En het is niet raar, zeg maar, dat de critici die het vanaf het begin niet van mijn soort werk hielden, ja, die gaan niet opeens om.
Nee.
Dat is heel logisch. Dat zou ook heel raar zijn als ze dat deden. Ja. En uiteindelijk is het iets. Daar kom je eigenlijk nooit uit van ik ben niet iemand die zegt ik lees nooit recensies. Ik lees ze allemaal en ik heb ook altijd echt oprecht het idee dat ik er wat van kan leren. Omdat ze altijd worden geschreven door mensen die meer hebben gelezen dan ik en meer verstand hebben van poëzie.
Inmiddels.
Nou, misschien. Nou ja, oké. Okay, ja, dan. Okay. Nee, heb ik nou ook wel, over 44, als ik het nou nog niet kan, dan houd het een beetje op. Dan moet ik het anders gaan doen. Ja. Ja.
Zeg, over leeftijd maar, gesproken, jij bent ontzettend jong gedebuteerd, hè?
Ja.
Of in ieder geval begon je al op te treden ook.
Toen ik 16, ja.
Hoe komt iemand van 16 op een podium dan wel met een papiertje in zijn hand waar een gedicht op staat? Hoe is dat gegaan?
Nou, je stuurt het in een prijsvraag en dan vist iemand dat met de hand eruit van laat die jongen maar komen en nog een paar andere mensen ook. En dan sta je voor te lezen.
Want kan jij nog herinneren dat jij je zette aan je allereerste gedicht?
Ja, dat wel. Ik kan me herinneren dat ik soort van begon inderdaad toen ik 15 was. En eigenlijk was het gewoon een soort stroom van tekst die ik in een elektrische schrijfmachine ramde. En eigenlijk inderdaad bijna alsof die spreekwoordelijke rol behangpapier zeg maar doorschreef.
Ja.
En net alsof je een beerput opentrekt. Ik vond het meteen zo leuk om te doen. Dus ik besefte van, er is een stroom nu op gang gekomen en die is nog volkomen ongericht. Dat was dan ook niet best. En op een gegeven moment leer je ook. Ik ben ook iemand, en daarom lees ik ook goed recensies. Uiteindelijk is het zeg maar. Ik heb me altijd vastgehouden aan het principe wat ze growing up in public noemen. Je poneert iets, je laat iets zien. En mensen reageren erop als ze de moeite nemen. Je mag al blij zijn dat iemand er iets over wil zeggen. Van wat voor kwaliteitsaard dan ook. En dan denk je, nou, dat neem je dus mee. Van of je legt het naast je neer, of je pikt het op en je gaat in die richting verder. Ja. Dus je moet bereid zijn om je te laten vormen door de reacties die je krijgt. Net zoals een cabaretier, dat moet zijn. Je kan wel 20 grappen vertellen als niemand lacht. Dan moet je niet denken, ik doe nog 20 grappen. Op die manier, dan moet je denken van, misschien zijn ze niet leuk. En als je nou uiteindelijk een grap vindt die mensen wel leuk vinden, dan kan je erover nadenken van, waarom valt die nou wel goed en die andere niet? En daardoor kun je misschien, wat je doet, de kwaliteit van wat je maakt, laten verfijnen door de smaak van anderen.
Ja. Is er een gedicht, we hebben hier een stapeltje tussen ons in liggen van met jouw bundels uit die beginperiode waarvan je zegt, nou, dat is echt wel overeind gebleven. Of dat beschouw ik eigenlijk als het begin van mijn dichterschap.
Jawel.
Iets waarmee ik dat associeer.
Het is uiteindelijk. Dat is eigenlijk. Dat is het enige gedicht waar vrienden en vijanden het over eens zijn van, nou, dit is dan toch, dat heeft hij toch wel aardig gedaan. Het kan eigenlijk geen toevalstreffer zijn. Maar misschien is het dat toch wel. Het is een gedicht dat heet Vos onder ijs. En ik snap ook wel dat mensen dat vaak mooier vinden dan de rest. Omdat er al meteen een soort poëtisch bewustzijn in zit. Een metabewustzijn. En dat zit over het algemeen niet in mijn werk. Dus daar heeft het iets mee te maken, denk ik.
Mm. En hoe oud was je toen je dit schreef? Weet je dat nog?
Toen was ik 16.
Dit was 16 jaar oud.
Ja, maar het is een toevalstreffer in die zin. Ik ben later pas.
Ah, je hoeft er toch niet te bescheiden over te zijn. Je hebt het toch gemaakt? Is niet alle goede poëzie ten dele een toevalstreffer? Het moet je maar invallen.
Waarschijnlijk wel. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja, dat klopt. Maar je kunt. Ik kan nu, denk ik, sneller als ik iets gemaakt heb, halverwege al dat maken, al denken van, dit wordt echt wel goed, want dit is echt een goed idee. En dit. Ja, het moet gek lopen, wil hier niet iets aardigs uitkomen. Dus het bewustzijn komt later. En eigenlijk is het op het veel leuker om uit het niets iets te maken en niet eens te zien dat het echt beduidend beter is dan de rest van wat je op dat moment, dan waar je toen in staat bent. Dat je gewoon even een goede dag had, of een goed uur, of een goed kwartier.
Ja. Dat is ook een talent. Een goed uur hebben.
Ja, dat is ook waar.
Sommige mensen komen dat uur nooit tegen, niet meer.
Ja, dat is waarschijnlijk waar. Maar het is geen talent, het is genade.
Oh, dat krijgen we nu wel een heel religieus tintje, dit gesprek. Ja, ja. Ik denk dat we praten moeten stoppen en dat jij dat gedicht moet lezen.
Vos onder ijs. Deze winter, bij het schaatsen, vos onder ijs. Twee glazen ogen keken op, alsof hij zo omhoog zou springen met open bek als het plotseling zomer werd. Ik vlucht voor 100 boeren. Water breekt, ik zwem mij langzaam dood. Mijn laatste woorden zijn gedacht, ik kan niet meer en spreken gaat niet hier. Het is eenzaam aan deze kant van het papier. Het is zo eenzaam hier.
Mooi. de vorm van zo'n gedicht. Hè? Wat mij opvalt als je jouw werk leest, dan is dat op een bepaalde manier heel vormvast. Er wordt gebruik gemaakt van rijm, maar niet altijd. Hè? Dus het zijn niet alleen maar sonnetten, zelfs helemaal niet.
Nee.
Maar het is wel zo dat het lijkt alsof jouw werk zich heel stevig verankerd weet in de traditie. Is dat waar?
Ja, dat klopt wel.
Ook zelfs in dit geval al,
ja,
lijkt het erop alsof je al wat dichters gelezen hebt. Hè, dus in, ja, 16 jaar, wat had je toen gelezen?
Slauwerhof, denk ik. En misschien net een beetje Nijhoff. Dat was waarschijnlijk wat hooggegrepen. En veel dichters die later als tekstdichters of lightverse-dichters werden, nou, die zo genoemd werden, en mensen die ze zo noemden, zetten ze meestal weg op die manier.
Ja, dat was een manier om ze in de, ja, hoek te zetten.
Dus dan Levi Weemoed, Willem Wilmink, Annie M.G. Schmid natuurlijk. Simon Knepper. Even kijken. Dus ik Jan Kal, niet te vergeten. Drie keer.
Jij hebt Annie Schmid nog een keer een hand gegeven.
Ja, zeker.
Dat heb ik begrepen.
Die hand heb ik niet meer gewassen.
Ik dacht al, wat ruik ik toch?
Ja, dat is mijn hand.
Ja, dat is jouw hand.
Ja.
Want jij vindt haar de koningin van de poëzie eigenlijk, hè? Of in ieder geval van de jeugddichters. Is dat alweer te denigrerend om dan meteen te zeggen, het is jeugd? Misschien is het wel gewoon de koningin van de poëzie voor jou.
Nou, ook wel een van de koninginnen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat als je om wil gaan, zeg maar, de dualiteit van ik vind dichters goed, waarom worden ze weggeschreven? En anderzijds, ik begrijp geen hol van dichters, en waarom is dat dan opeens zo goed volgens al die mensen? Mm-hmm. Moet je gewoon beseffen dat het rijk van de poëzie dat een aantal uithoeken heeft. En er zijn een aantal koningen en koninginnen. Mm-hmm. En ik heb ook al heel lang het idee om een keer een stamboom te maken, waarbij je gewoon kunt zien van wat komt waar het voort, wat heeft met elkaar te maken. Het lijkt in die zin ook op wat ik een festival dat een paar jaar in Utrecht heeft gedraaid, het Huis van de Poëzie. Mm-hmm. We zochten er ergens een groot huis, meestal de grootte van een school ongeveer, uit. En er zetten een aantal dichters in. Het Huis van de Poëzie heeft vele kamers. Dat was dan onze tagline.
Bijbelse referentie.
Precies, inderdaad. maar de gedachte was van, je kunt dichters bij elkaar zetten, waarvan je ook weet dat het iets met elkaar te maken heeft. Of in vorm, of in inhoud, of op wat voor manier dan ook. Mm-hmm. En soms heeft het juist niks met elkaar te maken, maar hebben ze toch een bepaald soort match. Dat je dan opeens dat er een verrassende combinatie mogelijk bleek.
Ja.
Maar ik denk dat het werkelijk mogelijk is om aan te tonen van, die dichter heeft die gelezen, die is bevriend met die. En dat klopt, omdat het iets te maken heeft. Hun werk heeft iets met elkaar te maken. En het heeft een bepaalde hartslag. En de hartslag van mijn werk is nog steeds in feite de jambe en het ritme over het metrum heen. Wat al die liedtekstdichters ook deden en doen. En wat een cabaretier en trouwens ook een goede theaterschrijver in feite ook doet. Je zorgt altijd dat je tekst loopt.
Ja.
Dat is de enige truc die ik heb. Ik zorg dat het loopt. En als het loopt, dan gaat het ook vanzelf op een bepaalde manier gaan de klanken ook kloppen. Want het is bijna onmogelijk om een lopende tekst te maken die niet ook een bepaalde vorm van klankrijm in zich draagt. Dat bestaat niet. Dan moet je zo je best doen om zeg maar een zin te maken die wel echt goed jambisch loopt, maar die geen enkele klankenovereenkomst vertoont. Want zo valt het je hoofd niet binnen.
Ja. En je hebt ook veel plezier in, volgens mij al vrij vroeg ook, om echt voor te dragen. Hè?
Ja, dat is het leukste wat er is. Ja.
En tegenwoordig zelfs ook zingen.
Ja, huh? Nou, dat mag geen naam hebben. Dus,
welke naam heeft het dan wel?
Ja, goed. Ja. Nee, maar dat
ligt natuurlijk zo dicht tegen elkaar aan. Dat is ook heel. Je treedt op met collega-dichters en Dekwits, maar ook met iemand als Spinvis bijvoorbeeld. Die ook vaak wordt gezegd dat zijn liedteksten raken aan de poëzie of het zijn.
Ja, ik vind wel. Ik vind de teksten van Erik de Jong, dat die bijna allemaal gedichten zijn.
Want pseudoniem van Erik de Jong.
Precies. Ik vind het eigenlijk, al die liedteksten zijn ook gedichten. Waarbij ik altijd nog wel de aantekening wil maken dat het niet betekent dat ik vind dat iets hoger is als het een gedicht is, maar iets functioneert als een gedicht of niet. En zijn liedteksten functioneren ook als gedichten. En het hoeft allemaal niet. Er zijn fantastische liedjes waarin geen gram poëzie te ontwaren is. helden zijn hele poëtische oeuvres waarin ik geen gram poëzie ontwaar. Maar dat betekent niet dat ze niet in een andere context kunnen functioneren. Mm-hmm. Liedtekst moet in eerste instantie een goed liedje zijn.
Ja. Heb jij liedteksten geschreven alleen als liedje?
Nou, het stom is, ik ben er niet best in. Ik dacht even, ik zou dat toch moeten kunnen. En ik word wel eens uitgenodigd om dat te doen en ik ben nooit tevreden. Ik zou het moeten kunnen, maar om de een of andere reden is er iets wat me... tegenhoudt.
En is er zou je een voorbeeld kunnen geven van een gedicht uit je werk dat helemaal gebaseerd is op een idee over ritme en klank? Of ja, eigenlijk idee over is alweer te abstract geformuleerd. Ja, wat zijn betekenis haast, zou ik zeggen, ontleent aan het ritme.
Ja, dat zou
of zijn ze dat weer allemaal? Ja, nu ik het vraag.
Ze zijn het in zekere zin allemaal. Maar een gedicht als blender zou...
Neem er eens bij als je wil.
Kijk, het nadeel is natuurlijk van... Je moet dat soort gedichten altijd opletten... die zo ritmisch mogelijk proberen te zijn.
Ja.
Dat je niet... Je moet uitkijken voor dingen als de regel moet volgen. Weet je, dat je op een gegeven moment denkt van... ja, ik heb nog een over. Ja. En uiteindelijk wordt het zo ambachtelijk. Kijk, iedereen die echte sonnetten schrijft... die weet dat het zo werkt. Van ja, je kunt niet anders. Je zit ook gewoon te tellen. En
Tuurlijk te rekenen
en synoniemen te zoeken.
Ja. Maar het is een beproefd recept. Hè? Dus, en het is een harnas wat beknelt. Maar het houdt ook de zaak bij elkaar. En dat is wel wat me opvalt. Want als wij het hebben over... Je hebt een paar verschillende helden nu genoemd. En het is duidelijk dat je voorbeelden ook komen... uit de wereld van de muziek en het cabaret. Maar je bent weer niet een dichter zoals Willem Wilmink... die heel nauwgezet vasthield aan die klassieke vormen.
Ja, maar die was technisch ook veel beter. Dus dat is wel...
Ingmar, je gaat me toch niet vertellen dat jij gedichten zo schrijft... zoals je ze schrijft, omdat je technisch niet perfect bent. Want dat is toch omdat jij een andere vorm hanteert...
Ik ben van mening dat mijn...
Zonder iets van de grootheid van iemand als Wilmink...
Ik heb geen last van valse bescheidenheid. Maar ik weet precies waar de zwakke plekken in mijn werk en mijn ontwikkeling zitten. En daar word ik nog aan gewerkt, zeg maar.
Dat is fantastisch. Maar je maakt de keuze om... als ik jou lees... dan lees ik jou in de traditie van klassieke versvormen... maar het zijn ze niet.
Nee, het is wel,
er wordt gebruik gemaakt van ritme, van jambe. Jambe zijn versvoeten, dus voor de mensen die dat niet weten... dat komt neer in als je een gedicht schrijft... eigenlijk op lettergrepen tellen en de klemtoon op de juiste plek leggen... en hetzelfde aantal lettergrepen handhaven.
Ja.
Maar je gaat er ook af en toe juist overheen of je doet het niet. Je varieert erop. Het is niet,
klopt, ja.
Je zet toch een stapje verder. En dat moet een keuze zijn.
Ja, dat is een keuze. Het is, en ik merkte vooral... ik merk dat als ik die keuze niet had gemaakt... dat er een bepaalde inhoudelijke armoede was opgetreden. Als ik te veel met de vorm bezig ben... dan wordt het inderdaad stijfjes. Dan wordt het inderdaad een harnas dat knelt. En dan ben ik ook niet... ook zelden tevreden over wat er uitkomt.
Mm-hmm.
Dus het heeft ook te maken met... Ik besefte op een gegeven moment, zeg maar... van je kan het harnas compleet van metaal maken. Maar je kunt ook zoals een samurai denken van... ik neem een aantal rietmatten, daar ben ik veel bewegelijker in. Het is misschien wat minder stevig, maar daardoor kan ik beter bewegen. En dat is een andere tactiek. Van daarin ben ik letterlijk sneller.
Ja.
Ik kan ook heel, als ik het per se wil, dan kan ik snel iets schrijven. En dat heeft geleid tot een... bepaald specialisme, wat heel leuk is om te doen. Namelijk dat je in vrij korte tijd iets meeschrijft met een bepaalde gebeurtenis. En dat is heel leuk om te doen.
Ik zag zelfs op de website, op jouw persoonlijke website... dat je daar dus om een opdracht dat je jou een opdracht kan verlenen.
Ja,
dat
is mogelijk.
Kan vragen bij... Nou, feest en partij, daar stond er al zo'n beetje ironisch bij. Daar was je nu een beetje op uitgekeken.
Ja.
Maar...
ja, je kunt niet meer...
Nee, want dat is natuurlijk ook, dat is ook iets waar heel veel academici en hooggeleerde critici natuurlijk ontzettend op neerkijken. Dat zijn gelegenheidsgedichten.
Ja, dat zijn het ook. Ja.
Terwijl, ik zou zeggen dat eigenlijk bijna elk gedicht uit een gelegenheid is ontstaan. Dus een beetje zottigheid. Maar jij verhuurt jezelf. Jij bent bijna een troubadour. Iemand die zegt, nou, roept u maar.
Ja, dat klopt. Ja. Met inderdaad het gevaar van dat de oudere luisteraar een Willy Alfredo-achtige acte verwacht. Maar het is een feit inderdaad zitten, kijken en luisteren. Vooral bij congressen en vergaderingen van mensen die met iets zeer inhoudelijks bezig zijn. En die mensen hebben altijd een aantal blinde vlekken. Want anders kunnen ze niet converseren met elkaar. Die vragen zich een aantal dingen al niet meer af. Anders kun je niet op een hoog niveau over een bepaald onderwerp. Dwangverpleging in de zorg heb ik net een dag over meegeschreven, bijvoorbeeld. Heel interessant onderwerp, ook hele bevlogen betogen. Zeer de moeite waard. Dus ik leer ook nog een hoop.
Ja.
En dan schrijf je mee en je probeert er iets van te maken. En dat lukt ook eigenlijk altijd. En het aardige is, als ik een dag met een congres meeschrijf, dan ben ik er nou helemaal kapot, hoor, moet ik zeggen. Maar meestal heb ik dan iets van 5 of 6 dingen gemaakt. En het is wel altijd wel duidelijk dat er 1 of 2 van die gedichten, daarvan besef ik ook van, het merk ik meteen als ik ze voorlees, van daar ben ik voor gekomen. Het gaat om dat ene gedicht, soms 1,5 à 2. En die andere 4 die zijn leuk voor vandaag. Maar ik weet van daar komt niemand meer op terug. Maar die ene, dat is eigenlijk wat ik kwam doen vandaag.
Ja. Interessant. We dreigen af te drijven. Zo gaat het gesprek vaak. Want je wilde namelijk nog iets voorlezen. En dat is uit welke bundel is dat?
Dit komt uit Elders in de Wereld.
En hoe heet het gedicht?
Het gedicht heet Blender. Het gaat over compleet een ritme doordrammen.
Dus goed luisteren.
Appels, peren, mango's, kiwis, sinaasappels en frambozen. Alles in de blender. Vrr, alles in de blender. Bloemen, gras, kastanjebomen, vingerplanten, coniferen. Alles in de blender. Vrr, vrr, alles in de blender. Pitbulls, poedels, siepers, tekkels, border collies, siamezen. Alles in de blender. Vrr, alles in de blender. Appelvinken, dwergkanaries, witte haaien, olifanten. Alles in de blender. Vrr, vrr, alles in de blender. Kleitabletten, perkamenten, manuscripten, harde schijven. Alles in de blender. Vrr, vrr, alles in de blender. Schrootjes, splinten, stopcontacten, grind, plafuizen, finexhuizen. Alles in de blender. Vrr, vrr, alles in de blender. Ayatollahs, kardinalen, goeroes, lama's, predikanten. Alles in de blender. Vrr, alles in de blender. Allah, Yahweh, Boeddha, Gaia, Jezus, Elvis, Maradona. Alles in de blender. Vrr, alles in de blender. Proost.
Wauw, ja.
Dat is tot in het uiterste een ritme doordrammen. Terwijl het tegelijkertijd op een gegeven moment denk je van ja, het is uitwisselbaar, maar die woorden zijn dat niet. Om te beginnen zijn ze een soort van thematisch gerangschikt. Nou, dat krijgen mensen wel snel door. Van oké, op een gegeven moment, 1 regel dieren, 1 regel fruit, 1 regel bouwmaterialen. Ja. En uiteindelijk, is het een boeddhistisch gedicht. In mijn visie, namelijk dat eigenlijk alles wat je hebt achtergelaten en alles wat een bepaalde status heeft, alles wat een bepaalde religieuze aanhang heeft, het kan gewoon allemaal in dezelfde blender van je hoofd. En je kunt het allemaal tot een soort pap blenderen. En dan heb je gewoon een liquide massa waarin dat niet meer te onderscheiden valt. Uiteindelijk is het allemaal niks. Uiteindelijk is het het spul waar ons leven van gemaakt is. Onze overtuigingen. Ja. Uiteindelijk is het niks waard. Het is niks meer waard dan iets anders. Eigenlijk is het een nihilistisch gedicht.
Ja, dat wat net weer natuurlijk iets is anders is dan boeddhistisch.
Ja, klopt. Daar heb je gelijk in.
Want daar het hangt boeddhisme daartoe heeft het nog enige verwachting. Daar blijft nog iets van hoop bestaan, zou ik eigenlijk zeggen.
Ik vind nihilisme in dat opzicht ook hoopgevend. Want als niets in de kern meer waard is dan een ander, dan hoef je ook voor niets ontzag te hebben. En kun je beseffen dat in termen van de door mij zeer bewonderde Wim de Schippers, dat eigenlijk alles is onzin. En als je de totale zinloos van het leven zo goed mogelijk ervaart, dan kun je daarna wel verder. Omdat je beseft dat je het met al die onzin kunt wel heel leuk hebben. Je kunt
het is eigenlijk een opluchting maken om dat te realiseren.
Ja, dan is er ook geen verwachting meer. Dan kun je ook gewoon je best doen met de dingen die je leuk vindt om te doen. En daar plezier mee hebben. Om het woord plezier maar eens te noemen.
Plezier.
En ja, leuk. Plezier. Gewoon leuk dat leuk. Het leuk is. Dat je bevlogen bent. Iedereen die ik goed vind, of het nou een trompetist als Erik Vloeimans is, of inderdaad Erik de Jong als Spinvis, of een kunstenaar als Peter van der Horst. Allemaal mensen waarin je ziet dat ze zo bezeten zijn van wat ze doen, dat ze het zo ontzettend leuk vinden. Dat ze gewoon het liefst dat doen en niks anders. En volgens mij is dat het enige wat je kunt bereiken in de wereld.
Ik ben het geheel met je eens. Mooie dingen maken.
Dank
en dan
wel.
Ook nog samen met een aantal anderen. Het is volgens mij niet helemaal toevallig dat je nou een aantal namen noemt van mensen die zich ook allemaal in het Utrechtse bevinden.
Ja, deels, ja. Dat is waar. Ja, het is ook net wie er langskomt natuurlijk. Ik heb Erik Loeimans horen spelen bij Sven Raalske. En Sven Raalske, die kwam op een gegeven moment naar Utrecht om een serie Late Nights te doen. Ja. En die neemt dan een zo'n muzikanten mee die ik heb deels heb leren kennen. En deels al heel lang bewonder, zoals Veloski. En dan staat mensen allemaal in de blauwe zaal met z'n allen iets te doen voor het publiek. En dan op een gegeven moment zit je in zo'n kleedkamer met Veloski over AC/DC te praten. En dan denk ik van... Veloski, de luistering kan daar sinds ik 12 ben of zo. En ik zit met haar over AC/DC te praten. Hoe cool is dat? Dus op een gegeven moment kom je ook mensen tegen. En dan... Meestal werkt het ook dat je een soort bevlogenheid wel... soort van herkent. En ook wel ik meen het herkennen in een ander. En dan is het ook snel gezellig. Om de een of andere reden.
Tuurlijk, dat deel je.
Ja, dan heb je altijd iets om over te praten.
Ja, je bent anders. Je legt andere talenten aan de dag. Maar het doel is hetzelfde.
Ja, en de inzet ook. Denk ja. ik. En het en uiteindelijk kun je ook overeenkomsten misschien zien. Ik vind iemand als Erik Loeimans vind ik een verhaal die vertelt een verhaal met een trompet. Trompet is daar ook geschikt voor natuurlijk. En dat je uiteindelijk denkt, ja, eigenlijk vertel ik ook verhaaltjes met die gedichten. Je kunt het op een bepaalde manier totaal niet vergelijken, uiteraard niet. En op een andere manier kun je wel degelijk overeenkomsten vinden als je er lang genoeg over nadenkt en ja. dingen naast elkaar zet. En dan blijft het verder zo. En dat is meer een hang-up mijnerzijds. Ik heb een peilloze bewondering voor muzikanten. En zeker voor muzikanten van dat kaliber. Ja. Omdat ik eigenlijk liever zelf muzikant was geweest. Dus ik kijk er ook altijd met grote ogen naar.
Je bent gemankeerd, Ingmar.
Absoluut. En ik bedoel, als mensen van dat kaliber één noot spelen in mijn bijzijn, dan ben ik al plat, hoor. Dat is echt...
Dat is heerlijk, toch? Maar dat is ook fantastisch.
Ja. Dat is fantastisch. En ik denk dat het ook komt omdat muziek die live voor je gespeeld wordt, je beseft van dit het is inderdaad onherhaalbaar. Dit zal, elke uitvoerende kunst heeft dat. Van, die noot zal nooit meer zo klinken als daar. Ja. Op dat moment van, en ik ben erbij geweest. En als je niet oplet, dan is het voorbij.
Ja.
En dat is iets. Dat vind ik soms een nadeel van poëzie. Dat je eigenlijk. Ja, je bent alles maar een beetje aan het archiveren en het duiden. En je zet alles op een rij en de stapels papier groeien. En het wordt allemaal steeds ingewikkelder. En je hebt steeds minder bewegingsvrijheid, omdat je door steeds meer stapels papier en ervaringen moet waden. Dus het is ook een soort een archief dat uit de hand loopt en dichtgroeit. En ik heb met muzikanten altijd het romantische gevoel, wat nergens op gebaseerd is, dat die gewoon een podium oplopen en elke keer weer opnieuw kunnen beginnen. Ja. Het is niet zo. Die mensen oefenen zich te pletter.
Klopt, niets van. Maar het mooie van muziek is dat je er geen woorden voor nodig hebt.
Ja, dat is iets geweldigs.
Het is gewoon door een simpel geluid raak je onmiddellijk de emotie bij iemand anders.
En het mooie aan alle grote kunsten is dat je uiteindelijk... Als je ziet dat iets heel moeilijk is het knap. Maar het is pas echt grote kunst als je gewoon denkt van... Geef mij een trompet, ik doe gewoon mee. Dat kan ik opeens, weet ik zeker.
Ja.
Dat is niet zo. Zo goed is het.
Daar droom jij van.
Ik droom ervan, maar afgezien daarvan, als iemand echt waanzinnig goed muziek maakt, dan ziet het er ook zo makkelijk uit dat je denkt van, nou, dat moet iedereen kunnen. Ja. Dat is echt, ja.
Dat is bedriegelijk.
Ja, dat is de witte band, zeg maar. Weet je, helemaal aan het einde, voorbij de zwarte band, ligt nog een witte band van een meesterschap. Dat je inderdaad denkt van, wat is daar moeilijk aan? Ja, totdat je het zelf probeert en heel klein wordt.
Ja, hoe hopeloos dat is, ja.
Ja.
Nee, want als schrijver en als dichter heb je toch ook altijd nog een verhaal nodig. Hè? Veel van jouw gedichten zijn verhalend. En we hebben het al even gehad over vorm en inhoud.
Ja.
We zijn er denk ik over eens dat hoe je iets hebt opgeschreven, dat belangrijker is dan wat je hebt opgeschreven, ja, waar zeker. Het over gaat.
Natuurlijk.
Maar toch is het wel aardig om te zien. En ook die interesse, die begrijp ik wel. Ik kom niet uit Utrecht, maar als je jouw bundels over Utrecht, jij bent de Utrechtse stadsdichter geweest. Dat is eigenlijk een... Ja, als je weer weet dat jij die stadsgrenzen eigenlijk nooit over durft en dat helemaal jouw biotoop is, is het logisch dat een goed onderwerp vormt. Maar eigenlijk is het ook een futiel onderwerp. Waarom is nou een bepaalde hoop stenen, straten, schaduwen die geworpen wordt, waarom zou dat nou een goed onderwerp zijn of een goed uitgangspunt zijn om over te dichten?
Ja, uiteindelijk is het zoals met elk onderwerp. Het gaat om bezieling. Ik heb een vrij animistische levensvisie wat dat betreft. Van niets betekent op zichzelf iets of stelt op zichzelf iets voor. Het gaat erom wat je erin legt. En dat doet elke bewoner van een stad. Want een stad, hoewel dat wat, hoe zeg je dat, participerende samenleving achterklinkt. Maar een stad maak je inderdaad allemaal samen. Gewoon iedereen die daar is, zelfs mensen die het er vreselijk vinden en er weg willen, die bepalen allemaal de sfeer van van een stad. En dat is de reden dat ik sowieso de meeste steden wel prettig vind van een bepaald formaat en een bepaalde leeftijd. Mm-hmm. Ik ben niet zo van het Utrecht leven veel anti 020 sentimenten. Daar heb ik geen last van. Als ik hier naartoe rijd, dan denk ik van, ik vind het een geweldige stad Amsterdam. Maar ik vind Leiden ook geweldig. En ik vind Haarlem
dank
ook
je
geweldig.
Dankjewel, Inmar. Dank je. Ik ben blij dat je dit gewoon geheel ongesponsord heeft.
Nee, dat werkt. Ik kom ook wel in Leiden, dus ik kan het ook wel echt.
Jij kan het weten, ja.
Ja, ik kan,
nee, dat
ik
delen wij dus. Het is een interesse. Maar ik heb altijd tot mijn verbazing gemerkt dat het een heel goed uitgangspunt is om iets over te schrijven. Maar misschien kan je een gedicht over Utrecht kiezen uit een van je bundels, want je hebt ongelooflijk veel geschreven als je heel productief geweest als stadsdichter. Wat die sfeer van die stad voor jou het beste treft.
Het gekke is met het stadsdichterschap, dat moet vreemd klinken, maar dat is me enigszins overkomen. Maar ik besefte wel dat het inderdaad dat het geschikt is. Utrecht, en dat het bij me paste. Dat ik ook geschikt was om er dingen over te maken.
En het heeft je ook doen beseffen, neem ik aan, dat je in de voetstappen liep van mensen als Alain Teister, Nijhoff. Het is natuurlijk mooi, CCS Kroonen.
Ja.
Dat is dan geen dichter, maar een verhalenschrijver. Maar
hij zit er tegenaan. Ja.
Het is dichterlijk werk.
Zeker, ja. Ja, er is een literaire traditie die op zich, vele grootheden zaten daar voor korte of lange tijd en hebben zich ook wel laten inspireren door die stad. Van inderdaad, van Vrooman tot inderdaad Teister en alles daartussenin. Dirkje Kuik mag niet onvermeld blijven. Theo stond erop. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Dus er is wel wat. En recenter is er ook een host van schrijvers en dichters van de laatste 20 jaar. Ook grotendeels jonge mensen. En dat verbaast me ook helemaal niet.
Nee, dat zie ik dan weer op Wikipedia. Want voor als je een interview met iemand gaat doen, dan doe je dat ook altijd. En daar staat dus ronduit dat we te maken hebben met een Utrechtse maffia.
Ja, dat is een wat oudere term. Het is ook een goede naam, dus je blijft hangen.
Ja, moet je gewoon handhaven.
Ja, dat houden we ook maar zo. En het is niet uit de lucht gegrepen. Het hele idee was in de tijd, is eigenlijk door mensen voor ons, hoe zeg je dat, bedacht. Met name iemand als Ed van Ede, een alleskunner, een thrillerschrijver, literair organisator uit Utrecht. Eigenlijk echt een literaire godvader in Utrecht. Die heeft dat al enigszins voorgekookt.
De capo di tutti capi.
Enigszins, in mijn ogen wel. De gedachte was puur van, mensen komen naar Utrecht om te studeren natuurlijk, schrijven een boek en weten niet hoe snel ze naar Amsterdam moeten komen, want er zitten al die schrijvers. En dat is ook logisch dat het zo gaat. En op een gegeven moment waren er een paar jonge auteurs die vrij succesvol debuteerden, zoals Ronald Gippard en Manon Uphoff.
Die bleven.
Die bleven. En die zei ook met zoveel woorden van, waarom zou je niet in Utrecht blijven? Het is best dat je uitgever in Amsterdam zit. En als iemand je een kaartje voor het boekenbal toewerpt, dan ga je een keer. Maar maakt het nou werkelijk veel uit? Ook, ik bedoel, kijk, waar hebben we het over?
Nou, misschien het omgekeerde. Ja, het maakt veel uit. Maar het levert me juist iets op om daar te zijn en niet hier.
In mijn geval heeft het veel voor me dat ik die stad nauwelijks uitkwam een tijd. Ook al was het niet helemaal.
Nee, goed, dat is. Ja,
ik heb er veel aan gehad ook. Ja. Want je gaat goed om je heen kijken.
Lees je gedicht.
Het geheugen van muren. Altijd weer Utrecht, altijd weer avond. Huizen staan schouder aan schouder. Eeuwenoude gebouwen leunen op elkaar als veteranen. Alles kent een bepaalde verhouding. De stad is oud, de wereld ouder. Nu ben je nog een ademende knipoog naar de sterren. Later, hoeveel later weet je nooit, een schaduw op de muur. Maar muren bezitten een beter geheugen dan wij. Ik weet niet hoe ik beter zeggen moet dat ik geloof in niets, maar toch vermoed, en dat vermoeden koester, dat je een leven kunt bewaren in herinneringen. Dat mensen bezielingsmachines zijn, dat de betekenis van elk bestaan blijft groeien als een parel in een oester. Zoals een kunstwerk op een muur kan sluimeren in duisternis. Rustig wachtend om opnieuw te ademen wanneer er iemand kijkt.
Prachtig.
Ik denk dat de stad een batterij is voor verhalen, voor indrukken, mm-hmm. voor betekenis. En dat die zich steeds meer oplaadt. En daarom hangt er iets in oude steden. Een bepaald gevoel wat je niet kunt krijgen zonder die hoeveel jaren erin te stoppen. Dat kan niet anders. Er is niks mis met Phoenixwijken. Alleen, er moet gewoon een paar honderd jaar moet er geleefd en gewerkt worden. En dan heb je ook een soort van gevoel van betekenis.
Het eerste deel van je mededeling was ik het geheel mee eens. Dat er niks mis is met Phoenixwijken.
Ja, er is van alles mis met Phoenixwijken. Maar wat er mis
heb jij ook
is,
gedichten gemaakt over Leidse Rijn bijvoorbeeld?
Actually wel, ja.
Ja?
Dat heb ik gedaan. Ja.
Nou, een korte graag.
Okay,
maar dat wil ik wel horen hoe dat dan...
Ik zal eens kijken of ik
want ook het moderne leven gaat dan ook niet aan jou voorbij.
Nee, en dat gaat ook heel goed op zich. Hoor. Ik zal eens kijken of ik, of ik het snel kan vinden. Daarvoor pak ik even het zetwerk erbij.
Heel goed.
Ik herinner me het steekwoord waterglazen. Kijk, je kunt ook zeggen dat helemaal opnieuw beginnen. En een ultiemere manier van opnieuw beginnen is er eigenlijk niet.
In een nieuw huis gaan wonen. Wat jij net gedaan hebt, volgens mij.
Ja,
geen nieuwbouwhuis, maar wel een nieuw huis.
Niet een nieuw, nee. Dat is wel wat. Ja. Je begint
moet dat niet voor, is dat voor jou niet ook een enorme stressvolle operatie, Ingmar? Want als jij zo aan een huis gebakken bent, hoe kan je dan verhuizen?
Dat was ook lastig. Maar ja, het huis bevindt zich 1700 meter verderop. Dus het komt bijna met een handkar. Maar het is wel buiten de singels. En dat klinkt heel truttig. En ik dacht ook niet dat ik er zo sterk op zou reageren. Maar ik mis het heel erg. Ik moet vreselijk wennen.
Ja. Waarom heb je het gedaan eigenlijk?
Ja, omdat we op 60 vierkante meter in drie kamertjes woonden. En
je bent vader geworden?
Ik ben vader en er is een meisje.
Dus die heeft ruimte nodig?
Ja, en wij ook. En die combinatie van alles. En gewoon een tuintje waarin het kind rond kan scharrelen. En je moet een kind niet op een... Ik vind kinderen wat dat betreft net katten. Ik vind het zielig als je ze bovenop een flat houdt. Ze moeten een beetje de deur uit kunnen.
Ja, als je er woont moet je ze vooral bovenop die flat houden. Want anders moet je Eric Clapton-achtige teksten gaan schrijven.
Ja, ook dat. Dus, ook dat is uitkijken. Iets. Ja, dat is ook nog link zoeken.
Ga jij nu... dus je bent tegelijk nog steeds aan het zoeken naar dat gedicht over die Phoenixwijk. Maar zal jij een voorbeeld blijken te zijn van een kunstenaar die de komende periode alleen maar vader gedichten gaat schrijven?
Nou, er komt
laatst een las ik een recensie over de nieuwe cabaretvoorstelling van iemand. En dat ging dan helemaal over het moderne vader. Nou, daar hebben we het dan. Hè. Najib Amali ging het geloof ik over.
Ja.
Iedereen heeft zo'n periode dat hij zich daaraan...
Ja,
hij
is alleen maar daarvan
kan jij, kan jij je dat voorstellen?
Ja,
het je overkomt.
Er gaat een bundel komen over het vaderschap. Maar in januari volgend jaar.
Het is gewoon onvermijdelijk.
Nou, het gaat eigenlijk nauwelijks over dat kind. Dat vind ik ook. Gedichten over mijn kind maken, dat voelt inderdaad een beetje alsof ik... Ja, en ik denk,
onbetamelijk.
Ik zet ook bijna nooit een kind of een foto van mijn kind op Facebook. Ik vind het een beetje van... Ze is nog zo klein en ze heeft er niks over te zeggen zelf. En het is best leuk om af en toe een leuke foto te laten zien van kijk eens hoe schattig. Dat vindt iedereen dan leuk. Maar eigenlijk is het een heel raar inkijkje in je privéleven. Ik gun mijn kind ook echt een privéleven. Maar het feit ligt er wel dat ik zeer nerveus was over het naderende vaderschap. En dat ik 's nachts wakker werd en dan uit mezelf gedichten begon te schrijven. Net als helemaal in het begin. Dat je gewoon begint en niet op kunt houden. En dat heb ik me laten gebeuren, zeg maar. En dat is wel aardig geworden. Ook omdat je als man ophoudt te bestaan, zeg maar. Er is die hele gang naar een bevalling toe. Daarin besta je eigenlijk niet. Je gaat wel mee en je geeft al die vroedvrouwen een hand en je puft ook een beetje mee om je goede wil te tonen. Maar alles draait om je vriendin. Dat is ook logisch, want zij moet het kind eruit gooien.
Ja.
Dus je zit erbij en je kijkt ernaar. En hoe betrokken je ook bent, je kunt weinig anders. Eigenlijk besta je niet meer. Daar gaat die bundel over. Over niet meer bestaan. En hoe je dat moet, daarmee moet leren omgaan.
Nu maak je me natuurlijk meteen heel nieuwsgierig naar gedicht uit die hoek. Ja, heb je die ook bij je?
Dat kan ik wel opduiken.
Want dat is natuurlijk dan nog beter dan over een Phoenixwijk. En als we het nog tijd misschien... hebben zometeen, dan proberen we die ook.
Het staat sowieso ook wel dichterbij in elk geval op dit moment.
Nee, want het is natuurlijk zo, als met alle goede gedichten, de aanleiding telt eigenlijk niet.
Nee,
je hebt over gedichten die vanuit het perspectief van de vader zijn geschreven. Draken van gedichten en hele goede.
Ja. Nee, uiteindelijk zeg maar, lijkt het ergens op of niet. En dat is het belangrijkste. En kon ik het maar vinden.
valt nog niet mee.
Je denkt dat een handige is, zo'n... Oh, dit hebben ze.
Ingmar heeft voor de luisteraars even zijn iPad voor zijn neus. En in zoek naar trefwoorden die hij zich uit de gedichten kan herinneren. Het juiste gedicht erbij.
Het is gelukt.
Het lijkt erop dat je nu iets voor je hebt.
Dit is... nou goed, het is moesje, maar ik ga het toch doen. Het heet Dochter, comma. Heeft een motto van Ellen Dekwits. Ik dacht, nu komen vast mijn vleugels door. Dochter, langzaamaan begin ik te begrijpen dat we alle drie tegelijk geboren worden. Je vader is niet snel met zulke dingen. Zingen kan ik ook niet goed. We moeten het er maar mee doen. Verder tast ik over alles in het duister en bewaar mijn schaarse goede raad voor de dag waarop je me verstaat. Ten eerste, luister niet naar mij. Ten tweede, lach alleen op foto's als het echt niet anders kan. Ten slotte, doe de dingen waar je goed in bent en tel bij elke schouderklop je vleugels na.
Dat is een mooi gedicht.
Dank.
Dat kan dus wel als vader. Hè?
Ik hoop dat het goed komt. Maar goed, er wordt scherp meegelezen door onder andere mijn vriendin. En natuurlijk ook door mijn redacteur. Dus die gaan me wel behoeden voor al te softe dingen. Van zeggen van, ja, maar dat kan niet. Dus het wordt geen poesie-album.
Tegelijk is het natuurlijk wel een hele leuke gedachte om je voor te stellen dat je dochter dit later leest, terugleest. Ja. En aan jou denkt op het moment dat zij nog zo klein is.
En hopelijk erg moet lachen. Want het is ook, de bundel gaat vooral over ontreddering. Mm-hmm. Omdat het ook echt... Ik heb in kamers gezeten met vroedvrouwen. Dat je zit te kijken naar al die houten modellen van die baby's. En die vroedvrouw met je vriendin praat. En dat je er eigenlijk... word je niks gevraagd. En je hebt sowieso ook niks te melden erover. En je zit een beetje te knikken terwijl je denkt van... Ik ben helemaal niet. Ik zit wel te doen, maar het gaat helemaal niet over mij. Dus nee. dat is ook heel verfrissend, zeg maar. En daardoor kom je er ook pas achter als man... hoe de wereld eigenlijk nog steeds enorm om mannen draait. En hoe je opeens heel erg overstuur raakt als het niet meer zo is. Het is ook een hele gezonde ervaring, kan ik je vertellen. Tenminste, voor iemand als ik wel. Ja. Ik dacht dat ik zo'n verlichte feminist was. Dat ben ik helemaal niet.
Is dat ook voor een rare misvatting?
Nou ja, ik blijf net zo egocentrisch als al die feminist. Andere... Ja, goed, oké, maar ik dacht altijd van... Nou, bij mij komt het probleem niet vandaan. Maar ik besef van, ik ben net zo'n chauvinistisch varken als willekeurig welke man. En ik besef nu ook van, en het is oké. Ja, goed, als de meeste mannen. Jouw dagen natuurlijk. Niks voor jou, maar... Nee. Maar ik besef ook opeens van, dat is ook oké. Het zij zo. Niks aan te doen. En daarom draag ik die Keith Richards-ring ook. Heel veel in mijn huis is nu roze en van bloemetjes. En bestaat uit jurkjes en zonnehoedjes. En het is allemaal
house. Dus daarom ben jij nu geheel in het zwart gekleed. Hè, voor de luisteraars nu even zichtbaar. Ja. En draag je een ring met een doodskop erop.
Ik heb een gitaar met vlammen erop en een ring met een doodskop. Dat is mijn verzet tegen de geur van potpourri in mijn huis. Ja. Ik moet iets. Het is tragisch, maar het moet.
Je moet er greep op houden. Ja, want je noemde net even het woord reddeloos. En je noemde ook, en dat vind ik dan wel weer interessant... dat je zei, ja, net als in die periode dat het net begon... en dat je ook misschien wel soms door angsten wordt gedreven... reddeloos is natuurlijk van, inderdaad, ik heb geen plaats. Ik heb geen houvast. Wat overkomt mij?
Dat klopt. Dat
als je vader wordt, heb je dat gevoel, denk ik, sterk.
Het overkoepelende thema in alles wat ik ooit geschreven heb... is het ordenen van iets wat ik niet begrijp. Dat kan prima in een dagboek, maar het is me dan toevallig gelukt om dingen te maken waarvan ik merk dat sommige anderen het ook wel leuk vinden om te lezen en misschien ook een soort ordening ervaren of op zijn minst het grappig vinden. Dat is wel heel wat.
En geeft dat ook meteen aan, zonder je in het cliché te willen vervallen, dat voor elke schrijver het schrijven therapie is, dat je eigenlijk nauwelijks zonder zou kunnen? He, om zonder schrijven breng je die ordening niet aan. Wat zou er dan met je gebeuren? Heb je het wel eens getest?
Nee, eigenlijk niet. Nou, ja, dat is een goede vraag, inderdaad. Wat zou er dan... Ja, dat sorry, ik ben toch van de romantische school dat ik het niet meer op zou kunnen houden. Dat ik inderdaad weg zou kwijnen. En dat ik inderdaad in mijn hersenschimmen zou verdwijnen, zeg maar. Ik moet het blijkbaar laten neerslaan, hoe treurig het ook klinkt. Maar dat het moet, soort van. Mm-hmm. En het komt ook wel omdat ik niks zo prettig vind als schrijven. Dus het is ook iets van, ik wil er ook niet buiten.
Nee, je wil het ook niet omdraaien. Want
nee. Ja,
Wolkers... Jij bent een bewonderaar van het werk van Wolkers. Ja. En ik weet ook dat je hem een aantal keren hebt ontmoet. Je was gewoon bevriend met hem. Die heeft ook altijd gezegd over de traumatische dingen die hij in zijn werk heeft vormgegeven. Ik schrijf het niet van me af, maar ik haal het naar me toe.
Ja.
En dat is waarschijnlijk ook wel waar jij je in zou kunnen vinden.
Dat is ook zo. Ja, dat is precies wat het is.
Ja.
Maar dan zorg je er wel voor dat je er inderdaad... de juiste plaats geeft. Niet iets een plekje geven, maar gewoon... Dat
klinkt ook meteen heel verschrikkelijk.
Het is verschrikkelijk echt. En het kan ook helemaal niet. Nee. Maar wat je wel kan doen, is inderdaad iets naar je toe halen... en ermee leven en ermee werken en het als motor gebruiken. Dat is wat je als kunstenaar te doen staat, denk ik.
Ja, ja. Nou, laten we hopen dat die motor nog flink gaat draaien. Wanneer komt jouw volgende bundel uit?
Het wordt januari 2015 als die verdoemde gedichtenweek weer begint.
Ja, ja, ja.
En dat leek ons een leuk moment.
En dat is dus een bundel die grotendeels gaat over het vaderschap of geheel misschien?
Ja, goeddeels, ja.
En heet?
Hij heet De Man Die Ophield Te Bestaan.
Ja. Ja, dus dat is een dramatische titel, ja. Waarvan wij weten dat het gelukkig... niet waar zal zijn.
Het valt
Want
mee.
De Ingmar Heidse, die zit hier helemaal levend, vrolijk. Hè? Maar dan wel met de ring van Keith Richards. Ja. Met de doodschop erop aan zijn vinger. Ik dank je ongelooflijk voor dit gesprek van een uur... wat alweer is omgevlogen. We hebben hier nog een bundel voor ons liggen... waar jij een gedicht uit zou voorlezen. Maar dat kunnen we er niet meer in passen. Dus ik zeg alvast tot de luisteraars. Zeer veel dank voor het luisteren. Tot zover was dit de zomer van Oba Live. De techniek was in handen van Michael van Os en de eindredactie Rina Spicht. Mijn naam is Onno Blom. Tot een volgende keer en een fijne avond. Dank u wel.